vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Welkom beste luisteraar bij deze nieuwe podcast. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Vincent van Vught. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Deze podcast die gaat over draaiduizeligheid. Hoe maak je nou het verschil tussen de BPPD, de neuritis vestibularis, en dan toch de ernstige beroerte? Leuk om het hierover te hebben. Vincent, ik zal jou eens even voorstellen aan de luisteraar. Jij bent huisarts en ook onderzoeker. Jij werkt als onderzoeker aan het Amsterdam UMC op de afdeling huisartsgeneeskunde. En je bent veel bezig met deze draaiduizeligheid en neuritis vestibularis en nog veel meer andere dingen. En waarom zijn we als luisteraar naar deze podcast luisteren? Omdat het soms dus heel lastig is in de spreekkamer. Is het nou BPD, is het nou neuritis of is het nog erger, is het een centrale oorzaak? In deze podcast gaan we bespreken aan de hand van de anamnese en lichamelijk onderzoek kan je al zo'n duidelijk verschil maken, maar je moet wel de testen begrijpen en goed kunnen toepassen. Nou, dat gaan we dus in deze podcast helemaal helder krijgen. Verschil maken tussen die twee. Hoe doe je dat? Waar gaan we op letten?
Nou, ik denk het is ook goed om te starten met duizeligheid komt heel veel voor. Dat is al een belangrijke reden om hier als huisartsje in te verdiepen. En het is ook echt onze klacht als huisartsen. Ik bedoel, 80% van de duizeligheid diagnosticeren en behandelen wij zelf in de huisartsenpraktijk. Dus daarom is het niet alleen nuttig om er meer over te leren, maar ook leuk. Want als je iets wat je vaak ziet ook beter kan, dan word je blij van.
Ja, ja, zeker.
Als het gaat om de anamnese, dat is het allerbelangrijkste bij duizeligheid. Bij draaiduizeligheid, maar eigenlijk bij alle vormen van duizeligheid. We zijn allemaal opgeleid, eigenlijk al een jaar of 50, met de eerste vraag die we stellen bij duizeligheid van, wat bedoelt u nu met duizeligheid? Dan zeggen mensen vaak, nou, ik voel me dan licht in het hoofd, of ik heb het gevoel dat ik op een draaimolen zit, dat alles draait. En de afgelopen jaren, eigenlijk de afgelopen 10, 20 jaar, is er beter onderzoek uitgevoerd waarin we zien dat dat voor patiënten eigenlijk best moeilijk is aan te geven. Er is een heel mooi onderzoek in Amerika gedaan waarbij ze in 24 uur patiënten dat ieder kwartier gevraagd hebben, wat bedoel je nu met je duizeligheid? En toen zagen we dat 50% van de mensen zijn klacht veranderde. Dus, oh ja. die begon met draaiduizeligheid. Die zei, nee, ik heb het gevoel dat ik op een draaimolen zit. En vervolgens zeiden ze, nee, dit is een gevoel van lichtheid in het hoofd. Oh ja. En je kan je voorstellen, dat is best wel een probleem als we onze diagnose stellen. En als we denken, draaiduizigheid, dus we moeten nu naar de hoek met diagnoses zoals BPPD, zoals neuritis vestibularis, zoals beroerte. Ja. Als iemand vervolgens zegt, ligt in het hoofd. En het mooie is dat we daar wel zagen, waar ze wel consistent in waren in aangeven, was de timing en de triggers. Met timing bedoel je eigenlijk, hoe lang duurt het? Dus dat gevoel van duizeligheid wat je ervaart, hoe lang hield dat aan? Dat is iets wat mensen veel beter konden aangeven. En de triggers eigenlijk teruggaan naar wat was je aan het doen op het moment dat je die duizeligheid kreeg? En wat had je gevoel dat de uitlokkende factor was? Dus dit is belangrijk om in de anamnese dus ook mee te nemen. Dus je begint je verhaal. Je stelt nog steeds wel die vraag, hè, wat bedoel je met duizeligheid? Want het helpt je wel in het geheel. Maar je focust vooral op die timing en triggers. En dat is dus ook de manier om heel goed onderscheid te maken tussen BPPD en neuritis vestibularis. Want als je het hebt over BPPD, dan is de timing, dat is denk ik voor de meesten is het ook wel bekend, dat is een sensatie van draaiduizigheid die helemaal niet heel lang duurt. Dan heb je het over seconden tot minuten. En daarbij zijn de triggers bij BPPD zijn bewegingen van het hoofd of positieveranderingen. Dus wat mensen vaak zeggen is, wanneer ik me omdraai in bed, dan begint het. En het is belangrijk, zowel bij de timing en de triggers, om door te vragen. Dat vergeten we nog wel eens. Want soms komen patiënten op ons spreekuur die zeggen, ja, ik ben de hele dag al duizelig. Als je dan doorvraagt en dan zeggen ze vaak, ja, als ik me omdraai in bed, dan word ik draaierig. En dat duurt dan een aantal seconden tot minuten, hè. Dat heftige gevoel, maar de rest van de dag voelen ze zich ook zweverig. En dat zeggen ze dan, ik ben de hele dag duizelig. Terwijl als je inzoomt, dat echt dat draaiduizeligheidsgevoel, dat is vaak veel korter. Ja. En wanneer ze hun hoofd helemaal stilhouden, dan zakt het ook weer weg. Ja. En dat is heel erg BPD. Terwijl voor neuritis vestibularis is compleet anders. Dus dat is een acuut ontstaande duizeligheid die dagen tot weken aanhoudt. Altijd uitdooft, in de zin van het wordt altijd minder. Iemand na een week met neuritis vestibularis is altijd minder duizelig dan op dag 1. Maar het is een continu gevoel van duizeligheid wat ze ervaren. In tegenstelling tot het gevoel bij BPD. En als je het dan hebt over de triggers bij neuritis, er is eigenlijk niet echt een trigger. Het is opeens ontstaan voor de mensen. En dus het is niet dat ze zeggen, op het moment dat ik me omdraaide in bed, of op het moment dat ik werd hier gewoon opeens wakker mee, of overdag begon het. En sindsdien ben ik enorm draaiduizelig. Het is vaak ook een heftigere draaiduizeligheid, met misselijkheid, braken erbij, echt vegetatieve verschijnselen. En als je het dan ook hebt over de triggers om het erger te maken, dus het komt uit het niets, die neuritis vestibularis, maar het wordt vaak wel erger wanneer je beweegt, wat je je kan voorstellen, want als je evenwichtssysteem natuurlijk verstoord is en je gaat meer bewegen, wordt het erger. Maar dat is anders dan bij BPD, want als je niks doet, heb je het niet.
Ja.
Dus dat is een subtiel onderscheid, maar wel een heel belangrijk onderscheid.
Dat zou je kunnen uitleggen aan de hand van de pathofysiologie. Wat er nou eigenlijk in het evenwichtsorgaan of in de zenuwbaan gebeurt.
Zeker.
Kan je dat nog even meenemen?
Ja, dus bij BPD heb je een probleem met je kristallen in je evenwichtsorgaan. Dus je evenwichtsorgaan heeft eigenlijk 3 halfcirkelvormige kanalen. En in die halfcirkelvormige kanalen, daar stroomt een soort vloeistof, endolymfe. En wanneer we bewegingen van ons hoofd maken, dan stroomt die vloeistof de ene kant op of de andere kant op. En er zitten trilhaartjes en die geven dat dan weer door aan je brein. Zodat je brein weet waar je hoofd zich bevindt in de ruimte. En bij BPD kun je een probleem krijgen dat je kristallen, we hebben het ook wel eens over gruis in het evenwichtssysteem. Maar ik probeer al jaren een soort kristallen erin te krijgen. Dat is de Engelse term. Klinkt gewoon veel beter, vind ik zelf, dan dat tegen patiënten zeggen dat er kristallen in je evenwichtsorgaan zitten.
Klinkt wel chiquer, ja.
Klinkt een stuk chiquer. Ja, daar kun je meer mee thuiskomen qua verhaal. Ja. En die kristallen, die hebben hun eigen soort zwaartekracht. Als die zich vormen en in je halfcirkelvormige kanaal komen te zitten. En op het moment dat je dan een hoofdbeweging maakt, dan gaat dat kristal in beweging komen. En die triggert ook weer die trilhaartjes. En die geven dus een signaal door aan je brein, waardoor je brein denkt dat je ergens anders bevindt in de wereld dan dat je bent. En dat geeft je die sensatie van draaiduizeligheid. En op het moment dat je hoofd dan weer stilhoudt, gaan die kristallen weer liggen, verdwijnt dat gevoel weer. Dus dat verklaart waarom je tussendoor geen klachten hebt daar.
Ja, en dan heb je ook nog dat het in de ochtend is het soms ook nog erger, omdat het dan allemaal een beetje zo samengeklonterd is, toch? Dus dat het nog meer zwaartekracht kan meegeven.
Ja.
Dan dus dat je het soms even los moet schudden of zo.
Ja, vaak in de ochtend erger. Vaak ook, we gaan het natuurlijk ook nog hebben over de behandeling. Mm-hmm. En vaak kun je dus ook een diagnose wat makkelijker stellen en een behandeling wat makkelijker uitvoeren in de ochtend bij duizeligheidspatiënten.
Ja. En de neuritis, de pathofysiologie?
Ja, we weten niet helemaal nog hoe het werkt, maar je hebt een neuropathie van je nervus vestibulocochlearis, wat opeens uitvalt. We noemen het wel eens een infectie, een virus op het evenwichtsorgaan. Dat is misschien niet helemaal kloppend, maar we zien het vaak wel na een virusinfectie. En dat is dan vaak een hele onschuldige, gewoon bovenste luchtweginfectie die je hebt, waarbij je dan na een dag of 7 à 10 daarna opeens zo'n neuritis kan krijgen. En dat concept is niet helemaal, we weten niet helemaal hoe dat komt, maar dat gaat er vaak aan vooraf. En als dus die evenwichtszenuw aan één kant, want je hebt 2 evenwichtsorganen en je hebt ook 2 van die evenwichtszenuwen. Als die uitvalt, dan raak je verstoord, want dan krijg je niet meer van beide kanten input. En wat dan vooral verstoord raakt, is ook de vestibulo-oculaire reflex.
Mooi woord.
Ja. Dat klinkt misschien direct verwarrend van wat is dat dan voor een reflex? Maar die reflex, simpel gezegd, zorgt hij ervoor dat op het moment dat we ons hoofd snel naar links, naar rechts draaien, dat we direct scherp zien. En dat komt doordat er gewoon een compensatoire oogbeweging plaatsvindt. Op het moment dat je hoofd naar links draait, compensatoire oogbeweging naar rechts.
Ja.
Zodat je direct weer scherp ziet. Ja.
Dus als ik nu naar jou kijk en ik schiet met mijn hoofd naar links, dan kan ik jou aan blijven kijken.
Ja.
En jij gaat niet wiebelen.
Ja, inderdaad.
Dus
ja.
Dat is een beetje wat die reflex is. Dat je met je hoofd beweegt en je gaat meteen op die plek scherp stellen.
Ja, precies. Ja. En dat is wat er dan uitvliegt wanneer je een neuritis vestibularis hebt.
Ja.
En dat is iets wat we later, als we lichamelijk onderzoek over gaan hebben, ook kunnen gebruiken. Dat die vestibulo-oculaire reflex eruit ligt.
Ik ga die zo meteen ook heel snel proberen te zeggen, zoals jij.
Ja.
Volgens mij gaan we dan naar het lichamelijk onderzoek, of niet?
Nou, misschien is het goed om ook nog iets te zeggen over het gevaar, hè, waar we altijd bang voor zijn, van de beroerte of de centrale oorzaak van draaiduizeligheid. Ik denk het belangrijkste om je daar vooraf aan te bedenken, de kans dat je dat op je spreekuur hebt, is gewoon enorm klein. We denken dat minder dan 1% van de gevallen zijn die wij zien in de praktijk.
Van draaiduizeligheid.
Ja. Ja. Dus, en terwijl we daar altijd ongerust over zijn. En terecht ook. Hè. We moeten daar altijd aan denken. Maar het is wel belangrijk om die prevalentie ook een beetje in je achterhoofd te houden. Dat de kans zoveel groter is dat je... De kans is gewoon verreweg het grootste dat je een BPD-patiënt voor je hebt. Daarna is de kans groter dat je een neuritis vestibularis patiënt voor je hebt. En pas heel veel verder dat je een beroerte patiënt hebt. En daarbij ook is gewoon de anamnese is het allerbelangrijkste. En het klassieke BPD-verhaal waar ik net over had. Dus dat het echt opgewekt wordt, dat het seconden tot minuten duurde. Dus opgewekt door veranderingen van het hoofd. Dat is nooit een beroerte. Dat past daar niet bij. Bij de neuritis vestibularis wordt het iets ingewikkelder. Want een beroerte is net als neuritis vestibularis, ontstaat het spontaan, uit het niets. Dus zonder een hele duidelijke trigger. Het kan eenzelfde soort beeld geven van een continue draaiduizigheid die je ervaart, die wel nog wat erger wordt met bewegingen die je maakt. Alleen het gaat in het merendeel van de gevallen ook gepaard met andere verschijnselen die ons duiden op een probleem met het brein. En er zijn eigenlijk maar 3 rode vlaggen of alarmsymptomen waar we op moeten letten. 1 is, gaat het gepaard met iets van neurologische uitval. Dat kan een hemiparese zijn bijvoorbeeld, maar veel vaker bij een beroerte in je vestibulaire systeem heb je last van iets van dysartrie of ataxie. Dus dronkenmanspraak of een ataxie, dus bij een gestoorde vingertopneusproef.
Ja, je schiet door.
Ja. En vaak is dat dan ook aan één kant. Dus een standaard neurologisch onderzoek moet je altijd doen. Maar vaak hou je dat ook al wel. Anamnestisch zijn daar vaak ook alweer aanwijzingen voor dan.
Ja.
Dus dat is 1 alarmsymptoom om op te letten. Het 2e alarmsymptoom is wanneer de acute draaiduizigheid die de patiënt ervaart gepaard gaat met een plotseling gehoorsverlies. Volledig gehoorsverlies aan één kant. En de 3e alarmsymptoom is wanneer de acute draaiduizigheid gepaard gaat met een zeer heftige hoofdpijn of nekpijn. En dat dan ook gelijktijdig. Want dan moet je meer denken aan een bloeding in het hoofd of een dissectie.
Ja. Ja, en dan zo'n patiënt, ja, iedereen zal het wel eens meegemaakt hebben, dat hij zich presenteert, een neuritis patiënt uiteindelijk, maar het voelt ongelooflijk heftig. Hè, die ineens ontstaande draaiduizeligheid, die maar blijft, waar iemand ontzettend naar is met overgeven en de misselijkheid. Dus de gedachte, het is heel vaak ook de gedachte van de patiënt en de wanhoop van heb ik niet een beroerte?
Ja.
Dus dan deze 3 onthouden. Ik doe ze heel even kort herhalen. Dus een soort neurologische uitval. En dan hierbij met name dysartrie en ataxie. Ten tweede het volledige gehoorsverlies aan 1 kant.
Ja.
En ten derde zeer heftige hoofdpijn of nekpijn. Die 3 dingen, onthoud dat en neem dat mee in de anamnese. Ja.
Ja.
Kunnen we dan naar het lichamelijk onderzoek?
Ja, het laatste wat ik nog wel over wil zeggen. Het is ook al belangrijk welke patiënt je voor je hebt. Want de kans natuurlijk bij iemand die cardiovasculair enorm belast is en 80 is en zo'n verhaal krijgt. Ja, de prevalentie dat die persoon een beroerte gaat hebben is natuurlijk veel groter dan die dertiger die tegenover je zit. Dus dat is ook goed om in oogschouw te nemen.
Ja, goeie.
En nu kunnen we door.
Yes, goed. Nou, BPD versus neuritis, lichamelijk onderzoek.
Ja, dus bij BPD is eigenlijk maar 1 test. Er zijn misschien nog wel meer tests, maar de belangrijkste test om te doen is de Dix-Hallpike test, die we ook wel de kieproef noemen. En deze test is echt de test die we gebruiken en die ons heel erg helpt om de diagnose definitief te stellen. En wat je eigenlijk doet bij de Dix-Hallpijk is je brengt de patiënt snel naar achteren. Je kijkt eerst welke kant vermoed je dat de kristallen zitten. En dat is vaak anamnestisch al te achterhalen. Als de patiënt zegt, altijd als ik mijn hoofd naar links draai, dan zit het probleem waarschijnlijk aan de linkerkant. En dan moet je de linkerkant testen met de Dix-Hallpijk-test. En hoe de test in zijn werk gaat, is je vraagt de patiënt om 45 graden het hoofd naar die linkerkant te draaien. En je brengt hem snel naar achter met zijn hoofd net iets onder de onderzoeksbank. Ja. 10, 20 graden onder de onderzoeksbank. Er zijn filmpjes voor dat wat goed is. Het is beter dan dat ik het zo uitleg.
Je doet het heel goed.
Ja, maar wat je dan ziet op het moment dat je dus die patiënt snel naar achteren brengt. Belangrijk om te zeggen, hou je ogen open. Want dan gebeurt wat we willen zien. Want dan zien we dat er een nystagmus komt die we daarvoor nog niet zagen. En bij een typische BPD is er een latentiefase van een paar seconden waarin je nog niks ziet en nog niks hoort. En daarna zegt de patiënt, nu voel ik het. Ja. Ik word duizelig.
Dat hoor je.
Ja, ja. Dat hoor je. En dan zie je het ook. En op dat moment zie je dus dat er een nystagmus optreedt. En nystagmus kunnen we 100 uur over praten, alle verschillende vormen. Maar dat moeten we als simpele huisartsen die we met z'n allen zijn, en dat moeten we ook niet te diep op willen gaan. Het belangrijkste is, er was geen nystagmus en je ziet een nystagmus ontstaan. Ja. En zo'n nystagmus bij BPD is, dat is het enige wat ik erover ga zeggen, is vaak torsioneel. Dus hij draait een beetje. Dus hij gaat niet alleen naar één kant. Maar er zit een soort van draaiinkje in.
Rotatoire,
ja. En hij dooft uit ook weer binnen een minuut, verwacht je. En op het moment dat je dit dus ziet gebeuren, en daarom houd ik zo van die Dix-Hallpijk-test, dan heb jij de meest duidelijke diagnose gesteld die jij die hele dag in de huisartspraktijk gaat stellen. Ja. Want er zijn zoveel diagnoses die we stellen waar we veel minder zeker van zijn. Maar je hebt dan een anamnese die erbij past en je hebt een test uitgevoerd die erbij past. Ja. En dan weet je het zeker. Ja. En je kan dan zelfs direct door in de behandelfase, maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Dus daarom is mijn advies, en ook denk ik wel van de experts in de tweede lijn tegenwoordig, probeer gewoon altijd zo'n Dix-Hallpijk-test uit te voeren. Ja, het helpt je gewoon enorm om diagnostische zekerheid te krijgen. Ja. Ook als het verhaal een beetje wat moeilijker is, want ik zeg het nu natuurlijk heel zwart-wit in zo'n anamnese, maar soms heb je natuurlijk patiënten waar je dat veel moeilijker uitkrijgt, ook al doe je heel erg je best. En als je dan een Dix-Hallpijk hebt die positief is, ja, dan dat helpt je enorm.
Ja. Doe je hem dan nu ook nog naar de rechterkant als die patiënt met name de klachten had naar links?
Ik doe dat meestal niet, ook gewoon tijdstechnisch. Als ik hem gevonden heb, dan ga ik daar vanuit. Maar je kan dat zeker doen. Ja. En het mooie is, je kan dus ook wanneer je straks de behandeling doet met een Apply en je doet hem daarna nog een keer, dan zou die in principe weg moeten zijn, die reactie.
Ja. Ja, mooi,
dus dan kun je direct ook testen of je behandeling gewerkt hebt. Nou, waar hebben we dat nou in de geneeskunde? Ja. Dat je in een consult dat kan uitvoeren. Dus,
ja, fantastisch. Ja. Ja. Komen we zo meteen op, de behandeling.
Ook goed om te beseffen, we zien die nystagmus niet altijd. Dat is dus wanneer de kristallen net een iets heftige, minder heftige beweging maken, dan kan het zijn dat we hem niet zien. Ja. Vaak ervaart de patiënt wel draaiduizeligheid. Dus, en dan mogen we al zeggen, het is een waarschijnlijke BPPD. Als we de draaiduizeligheid uitlokken, ook al zien we de nystagmus niet.
Ja, ja. Als je de kieproef hebt gedaan en iemand komt overeind, dan heb je ook wel eens vaak dat mensen daar ook wat naar van worden.
Ja.
Wat betekent dat?
Dat noemen ze dan wel eens crystals falling. Dus dat ze dan weer een beetje in beweging komen, die kristallen. Maar dat is iets wat vaak ook wel snel weer wegtrekt. Mm, dus dat is niet onderdeel van je diagnosestelling,
nee,
zeg maar.
Nee. Want soms is dat alleen maar positief. En bij het liggen is er niks te zien en geen nystagmus.
Ja, en je kan nog, en hier ben ik altijd voorzichtig mee om hierover te hebben, want met een Dix-Hallpijk test je het één van de drie kanalen, het posteriore kanaal, waar meer dan 90% van alle BPD in zit. Maar heel soms heb je een heel typisch BPD-verhaal, maar geen positieve Dix-Hallpijk. En dan bedoel ik niet alleen dat je nystagmus niet ziet, maar dat ze ook niet draaiduizelig worden. En dan kan het zijn dat het kristal toch in een van de andere kanalen zit.
Ja.
En daar heb je weer andere testen voor. Maar dat zou ik buiten deze podcast houden, want dat maakt het alleen maar verwarrend. Ja. Maar dat kan wel een reden zijn om dan bijvoorbeeld naar een gespecialiseerde fysiotherapeut door te verwijzen, die andere kanalen ook goed kan testen.
Ja, mooi. En dan heb je ook, onder ouderen is het soms wat moeilijker te zien en te horen hoe draaiduizeligheid bij hun werkt en waar het vandaan komt.
Ja. Ja, want het, nou, ik begon al met die aard van de duizeligheid. Hè? En dat zien we dus vooral bij ouderen. Bij ouderen is het vaak iets minder klassiek. Dus een jonger persoon beschrijft wel vaak echt een gevoel van draaiduizeligheid, wat seconden tot minuten duurt. En ouderen die ervaren vaker een licht gevoel in het hoofd. Terwijl dat dan ook toch een BPPD kan zijn. Dus we zien daar echt een andere klachtenpresentatie. En daar helpt je Dix Hallpike dus ook weer enorm. Want uiteindelijk zie je bij die ouderen ook wel weer gewoon een nystagmus. En ik had zelf laatst een patiënt met dit probleem. Hij was 90, hij was ziek geweest, antibiotica gekregen, een beetje lage bloeddruk. En sindsdien had hij best wel vaak, als hij zijn hoofd beweegt, periodes van kortdurende duizeligheid, die hij zelf beschreef als lichtheid in het hoofd. En heel veel in dit verhaal is natuurlijk bloeddruk. Klinkt als bloeddruk. Maar zijn bloeddruk was al een keer gemeten, dat was allemaal goed. En toen dacht ik, ja, nu moeten we toch ook aan BPD denken. En toen kiepte ik hem dus met de Dix Hallpike. En toen zag ik een prachtige nystagmus. Dus vanuit de anamnese denk ik andere diagnoses. En de Dix Hallpike brengt mij weer terug naar die kristallen. Want ook bij die ouderen is nog steeds de grootste kans dat ze BPD hebben.
Ja.
Ook al zijn we sneller bang voor die andere zaken bij ze, zoals bloeddruk en ook zoals beroerte. We moeten altijd aan BPD denken en dat altijd gewoon even uitsluiten met zo'n kiepproef.
Ja. Vind je dat we dat vaker dus moeten doen bij ouderen?
Ja, denk het wel. Ik denk als het verhaal ernaar is van een kortdurende duizeligheid.
Ja.
En ook ouderen die gevallen zijn en daarbij ook een vorm van duizeligheid beschreven die ze hadden. Laagdrempelig een kieproef doen is altijd een goed idee.
Ja.
Meer kiepen, zou ik zeggen.
Meer kiepen, ja. Goed pleidooi. Ja. Volgens mij mogen we over naar de HIT of de HINTS.
Ja, ja. Ja. Ja, en die is nog wat complexer, want bij Dix Hallpike is gewoon heel simpel, altijd doen.
Ja.
En de HIT, dus de Head Impulse Test.
Ja, je zegt nu, die is wat complexer, maar jij gaat het nu dus uitleggen zodanig dat we dit helemaal niet meer als complex gaan zien, denk ik. Want het is niet heel ingewikkeld, maar we moeten even goed begrijpen, wat test je nou precies?
Ja.
Dus luisteraars, let op. We gaan het nu voor eens en voor altijd helder hebben. En dan kan je die goed gaan leren toepassen. De HIT.
Ja, het is dus belangrijk wanneer je de HIT doet. Er waren decennia dat we eigenlijk geen testen hadden, geen lichamelijke onderzoekstesten om een neuritis vestibularis van een beroerte te onderscheiden. En met de HIT, wat we dus ook de Head Impulse Test noemen, hebben we eindelijk wel een test gekregen waarmee we dat onderscheid kunnen maken. En de test werkt omdat je eigenlijk gaat zoeken of die vestibulaire oculaire reflex, waar ik het eerder over had, dus die automatische direct weer focussen van je blik, of die er nog is. Dat ga je testen met de HIT. Wanneer je dus ziet dat die vestibulaire oculaire reflex eruit ligt, dat wijst op een neuritis vestibularis. Ja. Want die wordt dan uitgeschakeld, want die reflex die zit in je nervus vestibularis. Dus wanneer die eruit ligt, dan wordt de cyclus doorbroken en dan gaat die reflex eruit.
Perifeer probleem.
Terwijl bij een beroerte heb je ook een acute draaiduizeligheid die continu is, waar je misselijk bij kan zijn, braken. Maar je vestibulaire oculaire reflex is volledig intact.
Ja.
Want dat proces is niet aangetast, want het probleem zit dieper in je brein. En die Head Impulse Test is ontwikkeld een jaar of 30, 40 geleden. En is veel getest en is steeds ingewikkelder geworden. Of niet ingewikkelder, maar steeds verder uitgebreid. Dus tegenwoordig hebben we het vaak over de HINTS. En dat is dan dus een combinatie van de Head Impulse Test en een blik op de nystagmus. En een blik op de Test of Skew. Wordt dit te complex als ik ze zo samen...
Ja, want gaan we dus die S en die T, gaan we die dan toevoegen in jouw advies aan de huisarts?
Ja, dus je doet ze dan eigenlijk alle drie.
Okay.
En dat is dus een beetje hoe de wetenschap nu gaat. We begonnen met de het-impulstest. En dat is nog steeds de allerbelangrijkste. Dus als je er eentje doet, dan doe je die.
Mm-hmm.
Maar het wordt ook weer toch weer iets makkelijker als je die twee erbij doet. Want dan krijg je nog iets, ja, nog iets meer zekerheid.
Maar dan gaan we in ieder geval die hit, die gaan we echt heel grondig.
Ja, dus als we het over die hit hebben. Bij de hit moet je gewoon, je gaat tegenover de patiënt zitten. Je vraagt de patiënt om goed te focussen op jouw neus. Je pakt het hoofd aan beide zijkanten vast. En je gaat voorzichtig een beetje de nek bewegen. Zodat de patiënt wendt aan jouw bewegingen. Want het is belangrijk dat de patiënt helemaal ontspannen daarin is. En vervolgens maak je echt een best wel kleine uitslag van het hoofd naar 20 graden naar links of naar rechts. En dat moet je dan wel met een snelle beweging doen. Je kan het naar één kant maken en dan kijken of er zo'n, we noemen dat dan een catch-up saccade. Dus dan zie je dat de patiënt niet direct focust, maar dat zijn ogen nog een soort van achterlopen en een soort snelle beweging van links naar rechts maken.
Een beetje zoeken eigenlijk, hè?
Een beetje zoekende beweging, ja. Zou je kunnen zeggen, ja. Ja. En dat duurt enkele seconden. En daarna ziet iemand wel gewoon, focust iemand gewoon wel weer verder.
Ja.
Want het is alleen de reflex die eruit ligt. Het is niet dat de patiënt helemaal niet meer kan focussen.
Nee.
Hij focust alleen niet direct. Je kan hem dus naar de zijkant maken en het zo zien. Maar je kan ook de beweging van de zijkant naar het midden maken.
Ja.
Want uiteindelijk maakt het ons niet zo heel veel uit aan welke kant de neuritis zit. Dat is niet boeiend voor ons.
Nee.
Het gaat erom, hebben we neuritis of hebben we een beroerte?
Ja. Dus als je ziet dat dat oog achterblijft, zoekend is, een instelbeweging maakt nadat je hem hebt bewogen.
Ja.
Als het zoekende is, dan werkt de
vestibulo-oculaire reflex.
Die werkt niet.
Ja.
Dat betekent gunstig, want het is een perifeer probleem.
Ja, precies. Ja. Ja. Dus dit is allemaal nog niet ingewikkeld. Hè? Maar hier zit dus de crux. We moeten dit gebruiken wanneer we het onderscheid willen maken tussen een neuritis vestibularis en een beroerte. Dus dat is waar we hem voor moeten inzetten.
En niet een verschil maken tussen een BPPD en een beroerte.
Inderdaad, want dan kom je in de problemen. Want uiteindelijk denken we dus wanneer we die catch-up saccade zien, hè, dus dat instelprobleem waar die vestibulaire oculaire reflex eruit ligt, dan denken we aan een neuritisbeeld. En als we die niet zien, als iemand direct kan focussen op ons, dan denken we aan een beroerte. Maar wanneer we het gaan doen bij een BPPD-patiënt, die heeft ook gewoon een intacte vestibulo-oculaire reflex.
Ja.
Net als die patiënt met de beroerte.
Ja.
Dus we zien dat die patiënt direct weer focust op onze neus.
Ja.
En dan, als we dan denken, oh, de hit is passend bij centraal, en we raken ongerust en we sturen de patiënt in, dan gaan we de verkeerde kant op.
Ja, ja.
En daarom is het zo belangrijk, je start met die anamnese en je zet de testen alleen in om je anamnese-hypothese te testen eigenlijk. Dat is waar je op uitkomt.
Ja. Dus hè, die patiënt die juist heel veel zorgen maakt, heel duizelig, plotseling ontstaan, braken, misselijk. Dat zijn ook de patiënten waar je heel bang bent van, is er niet iets, toch niet iets centraals?
Ja.
Dan heb je die drie alarmsymptomen die je kan meenemen in het lichamelijk onderzoek en de anamnese. En dan maakt deze HIT-test uit.
Ja.
Dan kan je hierin zien, is het nou perifeer, neuritis, is het centraal, CVA?
Precies, ja.
Ik hoop dat de luisteraar nu ook denk, oké, hit, ik snap hem, ik ga hem doen op het juiste moment.
Dat hoop ik ook, want het mooie aan de hit en eigenlijk ook de hints, hè, dus die twee testen er nog bij. Mm-hmm. Er is veel onderzoek gedaan de afgelopen 20 jaar hierna, vooral in Amerika. Uitgevoerd door echt getrainde superspecialisten, neurologen, heeft een goed uitgevoerde hints, heeft een specificiteit en een sensitiviteit van boven de 90% om beroerte te onderscheiden van neuritis vestibularis.
Wauw.
Dat is ongekend qua testkarakteristieken. En door dat succes is het daarna ook meer naar de eerste hulpen gegaan en naar de wat minder gespecialiseerde neurologen. waarbij je ziet dat die sensitiviteit, die blijft op zich nog wel hoog, ook nog wel rond de 90. De specificiteit die neemt af naar de 70. En we weten eigenlijk gewoon niet zo goed hoe goed wij hier zijn als huisartsen. Ja. Dus dat moeten we nog onderzoeken, ja. Daar zijn we mee bezig. Ja.
Daar is een filmpje over, volgens mij, hè? Over de HIT.
Ja.
Ja. Zullen we die toevoegen aan de show notes?
Ik denk dat dat wel een goed idee is.
Dan kunnen wij ook super specialist in de HIT worden.
Ja.
De N en de S, kan je die nog eens uitleggen?
Ja.
Die?
Dus de nystagmus is eigenlijk, dus de N voor nystagmus is heel simpel. Er is bijna altijd een spontane nystagmus die gewoon aanwezig is bij zowel een neurites vestibularis als een beroerte. En wat je dan gaat testen is, je laat de patiënt gewoon recht vooruit kijken. En je laat hem naar de zijkanten kijken. En bij een neuritisbeeld verwacht je eigenlijk dat die nystagmus niet van richting verandert. Dus hij gaat ook, als iemand naar links of naar rechts kijkt, die snelle fase blijft naar dezelfde kant gaan. Terwijl bij een beroerte kan alles. Dan kan die opeens naar links gaan, kan die opeens naar rechts gaan. Dus het gaat dan vooral om, zie je een nystagmus die dezelfde kant op blijft staan, dat wijst weer op neuritis. Dan heb je nog de test of skew. Dat is op zich een hele simpele test waarbij je één hand voor één oog afdekt. En bij een beroerte dan gaat het oog wat je nog wel kan zien, gaat dan een verticale nystagmus maken, gaat omhoog. En dat is dus ook iets wat je in 3 seconden uitvoert, waar je heel vaak niks bij ziet. Maar zie je daar wel dus zo'n verticale nystagmus, dan moet je wel aan beroerte denken.
Ja.
En die combinatie van die 3 dingen, ja, en dat zorgt dan dat je kan vaststellen, dit is een neuritis. En daar moet je hem denk ik ook vooral voor gebruiken. Want we weten gewoon nog niet zo goed waar deze test voor ons als huisartsen in ons testprotocol zit. Maar gebruik hem net als dat je die Dix Hallpike gebruikt. Dus je denkt al aan een neuritisbeeld. Hè? Dus je denkt al, deze patiënt heeft waarschijnlijk een neuritis, want hij heeft niet die 3 alarmsymptomen. Want als iemand die 3 alarmsymptomen hebt, dan moet je hem sowieso naar het ziekenhuis insturen, naar de neuroloog.
Of 1 van die 3?
Of 1 van de 3, ja, dat bedoel ik. Ja, als hij 1 van de 3 heeft, dan moet je hem insturen. Maar heeft hij dat niet, maar denk je, dit is wel een 80-jarige man met een hoge bloeddruk. En dus ik ben hier toch een beetje bezorgd om. En je doet je HINS en je doet je het impulstest en je ziet zo'n ketchup circuit. Ja, dan ga je toch lekkerder slapen. Want dan denk je toch, ik dacht al neuritis, maar ik was nog een beetje bezorgd om beroerte. Maar ik heb nu nog iets wat me meer in de neuritishoek plaatst.
Ja.
En zie je daar dan toch dingen bij die onverwacht zijn? Want we zijn gewoon allemaal nog aan het trainen met deze test. Ja, dan presenteer je misschien toch een keer vaker dan je anders zou doen. Maar dat zou je zonder die test waarschijnlijk ook al gedaan hebben.
Ja.
Dus zo moet je hem gebruiken, denk ik. Dus je moet er ook niet helemaal blind op varen.
Ja. Mooi. Mooi. Ook dat we lekkerder kunnen gaan slapen. Ja. Hey, je hebt net gezegd, een standaard neurologisch onderzoek moet je eigenlijk altijd doen. Dat zei je eerder in de podcast. Als je nou hieruit een heel duidelijk beeld hebt, moet je dan een standaard neurologisch onderzoek altijd doen?
Kijk, ik denk als je een verhaal hebt wat heel erg BPPD is, dan hoef je niet per se een heel neurologisch onderzoek uit te voeren.
Nee.
Ik denk wanneer je zo'n acute duizeligheid hebt, die uit het niets ontstaan is, dan is het wel goed om even snel een neurologisch onderzoek uit te voeren. Juist om op die alarmsymptomen te focussen.
Ja. Oké. Dan kunnen we naar de behandeling.
Ja.
Ja? Bij de BPD is dat de Apply. Waarom werkt dat zo goed? En hoe werkt dat ook?
Ja, hoe het eigenlijk werkt is dat, dus wat je bij de Dix Hallpike test doet, dus je brengt die kristallen in beweging. Dus je verplaatst ze eigenlijk in het kanaal. De behandeling is dan de Apply-manoeuvre. Er zijn nog wat andere manoeuvres, maar deze, ja, hier hebben we gewoon het grootste wetenschappelijke bewijs voor. Bij die Apply-manoeuvre probeer je die kristallen dus vanuit dat halfcirkelvormige kanaal van het evenwichtsorgaan weer terug in de grote ruimte te krijgen in het evenwichtsorgaan, waar ze vervolgens weer uiteen zullen vallen. En op het moment dat ze daarin zitten, dan geven ze ook niet meer die sensatie van draaiduizigheid. En dat is eigenlijk het enige waar het ons om draait. De Dix Hallpike-test is daarbij eigenlijk direct de eerste stap van de Apply-manoeuvre.
Ja.
Dus als je de tijd hebt in je spreekuur, ja, dan heb je eigenlijk al één van de drie posities van de Apply uitgevoerd. Dus op het moment dat die patiënt met zijn hoofd achterover ligt en die draaiduizeligheid ervaart, is het heel belangrijk om te wachten tot die draaiduizeligheid en die nystagmus helemaal verdwenen is. En dan naar de tweede positie van de Apply te gaan.
Moet je dan nog minstens 2 minuten of zo wachten? Of is wachten totdat de draaiduizeligheid weg is genoeg?
Ja, daar is de literatuur is daar een beetje verdeeld over. Ik denk, we weten het ook nog niet helemaal. Zelf ben ik altijd, je kan beter iets te lang wachten dan te kort.
Ja, want ze moeten wel een beetje zakken natuurlijk.
Ja,
toch?
Die, ja ze moeten zakken, stammen. Ze moeten weer op de goede plek liggen. Ja. Want anders dan kun je ze niet in de volgende beweging weer verder brengen in dat. Ja, het is een beetje dat spel met dat balletje wat je hebt, dat je zo het balletje zo naar de uitgang moet brengen. dat is wat dit ook is met de Apply. Ja. Dus het moet sowieso gezakt zijn. Ik wacht eigenlijk altijd minimaal 1 minuut.
En dan beweging 2.
Beweging 2 is die patiënt die ligt dus achterover met zijn hoofd 45 graden naar één kant. Mm-hmm. En je gaat vaak is het handig om achter de patiënt te gaan staan. En je brengt eigenlijk gewoon met een relatief snelle beweging, of in ieder geval een vloeiende beweging, het hoofd 90 graden naar de andere kant. Dus je gaat eigenlijk van 45 graden naar boven wijzend, naar 45 graden naar boven wijzend, naar de rechterkant.
Ja.
Dat is de tweede positie. Vaak treedt daar weer opnieuw duizeligheid op. Vaak zie je weer opnieuw nystagmus. Niet altijd, hoeft niet. Als dat gebeurt, patiënt niet blij, jij wel blij. Want je bent de kristallen in beweging aan het brengen. En dat kun je dan ook tegen patiënt zeggen. Dit is goed teken, want we zijn ze nu aan het verplaatsen. Hetzelfde, je wacht eigenlijk weer. Ja, ik wacht dus 1 minuut. Maar je wacht in ieder geval tot alles verdwenen is. En je wacht niet langer dan 2 minuten. Dan ga je naar de laatste positie. En de laatste positie is iets moeilijker, want je gaat dan eigenlijk weer 90 graden draaien. Maar dan ga je van het hoofd, wat dus 90 graden...
45 graden.
45 graden naar één kant ligt. Wil je nu 45 graden naar beneden, dus naar de grond gericht. En je kan natuurlijk de patiënt niet verder draaien als hij zo blijft liggen. Dus je moet eerst vragen of de patiënt dan op zijn zij gaat liggen. Mm-hmm. En op het moment dat hij dan op zijn zij ligt, dan doe je weer een keer zo'n beweging met 90 graden naar beneden.
Ja, dus dan ligt hij, is hij doorgedraaid met zijn lijf eerst. En dan gaat hij met zijn hoofd van die 45 graden schuin naar boven, gaat hij 45 graden schuin naar beneden.
Ja,
ja.
Dat is wat het is. Ja. Mm-hmm. En als we het zo vertellen, dan klinkt het weer heel erg ingewikkeld. Terwijl het is niet zo heel ingewikkeld. Maar en dat zie je. Misschien kunnen we hier ook een filmpje van delen in de show notes. Want de uitvoering is echt simpeler dan het soms in beschrijving lijkt.
Ja, als ik het nu zo hoor, dan zou het heel mooi zijn om, en ook niet veel tijd kosten, om het gewoon door te pakken meteen.
Ja, zeker. Ja. Als je de kans hebt, dan kun je dat het beste doen. Ja.
Ik zal
hem eerst even afmaken. Want je zit nu in de laatste positie. Mm-hmm. Nou, opnieuw wacht je dus. Ik wacht 1 minuut, maar je wacht in ieder geval tot het gedoofd is. En in ieder geval niet langer dan 2 minuten. Mm-hmm. Dan hebben we eigenlijk de manoeuvre uitgevoerd. Wat je dan vaak vraagt aan de patiënt is, dus hij of zij ligt met het hoofd naar beneden 45 graden. Je vraagt of hij de kin op de borst wil doen. En je helpt de patiënt weer overeind om te gaan zitten. Mm-hmm. Ze kunnen zich dan ook nog een beetje duizelig voelen. Maar heel vaak is dat meer een soort gevoel van zweverigheid en niet per se dat intense draaierige. Voorzichtig overeind komen dan met de patiënt en dan is de manoeuvre eigenlijk afgelopen. Je kan dan op dat moment opnieuw een Dix Hallpeck uitvoeren. En dan zul je zien, als het goed gelukt is, dat in ieder geval de nystagmus helemaal weg is. Maar je kan ook voor kiezen om dat niet te doen als je daar geen tijd voor hebt. Maar het is goed om te weten dat je zou dus direct je behandeling kunnen testen.
Mooi is dat, hè? Ja. Oké.
En qua effectiviteit, getrainde mensen, en dat hoeft helemaal niet getrainde superspecialisten zijn, ook gewoon getrainde huisartsen, getrainde fysiotherapeuten, heb je een kans van 80% dat je met zo'n manoeuvre het probleem direct voor de patiënt oplost. En we weten dat BPD ook vaak vanzelf wel weer minder wordt. Maar als je iets direct kan genezen in de spreekkamer, dat hebben we niet heel vaak in de spreekkamer. En dat maakt het wel een ontzettend interessante, leuke klacht.
Het is echt fijn als ze dan direct geholpen zijn. Ja,
ja.
Ja, echt mooi. Dan nog iets taaier is de revalidatie. Dat is iets minder quick fix.
Ja.
De vestibulaire revalidatie. Jullie zeggen in het artikel dat een recente RCT laat zien dat vroeg starten mogelijk extra voordeel biedt. Kan je eens uitleggen wanneer je nou revalidatie inzet en ja, wat dit nieuwe RCT ons eigenlijk vertelt?
Ja, en ik denk dat we, kijk, revalidatie denken we ook vaak aan revalidatieklinieken, ingewikkeld, multidisciplinair. Ik denk dat we het vestibulaire revalidatie moeten we ook simpeler zien. Eigenlijk gewoon simpeler zien van, het is voor duizeligheid goed om de duizeligheid op te zoeken, om te bewegen, om wel duizelig te worden, want daardoor treedt er een compensatiemechanisme op. Dat zorgt ervoor dat je weer herstelt. Want wat er namelijk gebeurt is, wanneer je die hoofdbewegingen wel gaat maken, die duizeligheid wel gaat opzoeken, dan treedt er op een gegeven moment een compensatiemechanisme in het brein op, waardoor de duizeligheid genegeerd wordt. Dus ook al ligt dan bijvoorbeeld nog steeds een nervus vestibularis eruit, zoals bij een neuritis vestibularis, dan kun je toch veel minder duizeligheid ervaren. En dat is uiteindelijk waar het ons om gaat.
Ja, je zei al dat het niet zo ingewikkeld is als het allemaal klinkt met MDO's en zo. Er is zelfs ook een online manier.
Ja, dus er is een online behandeling, ook in een appvorm, Vertigo Training. Dat is iets wat wij hier ontwikkeld hebben bij het Amsterdam UMC. En ook getest hebben in een groot gerandomiseerd onderzoek. Het wordt sinds een paar jaar vergoed door de zorgverzekeraars, waardoor de app voor iedereen gratis kan blijven. En hoe die app eigenlijk werkt is, voor iedereen met chronische duizeligheid, dus iedereen die langer dan een maand last heeft van duizeligheid die verergert bij hoofdbewegingen, kun je Vertigo Training nu aanraden. En dan kunnen ze inloggen en dan krijgen ze een gepersonaliseerd oefenschema. En die oefeningen die zijn heel simpel. Bijvoorbeeld een van de oefeningen is dat je je vinger voor je uitsteekt en terwijl je op je vinger focust, 10 keer met je hoofd op en neer gaat. Waar je in het begin misschien wel heel duizelig bij wordt. Maar daarom doe je het altijd eerst zittend, veilig. Als je minder duizelig wordt, ga je het moeilijker maken. Ga je het staan doen en op een gegeven moment ga je het lopend doen. En we weten nu dus in die app, en dat hebben we in dat onderzoek uitgevoerd, dat mensen dit veilig thuis zelfstandig kunnen doen en dan dus ook qua draaiduizigheid verbeteren.
Ja.
Dus voor vertigo training hebben we dat als het er een maand is. Maar we weten nu wel uit, dus een recente RCT die je net ook noemde, eigenlijk is het gewoon goed om zo snel mogelijk te gaan oefenen. Als het een beetje gaat. Kijk, je moet niet bij een neuritis vestibularis patiënt die nog naast zijn emmertje zit en aan het overgeven is, moet je niet zeggen, het wordt nu tijd om te gaan oefenen. Dus die eerste dag, die eerste paar dagen, zal dat nog niet gaan. Maar na een paar dagen, wanneer die ergste vegetatieve verschijnselen voorbij zijn, is het wel heel belangrijk om te zeggen, oké, gaat het weer? Ga het wel een beetje opzoeken. Want als je het niet gaat opzoeken en als je het gaat vermijden, dan heb je een veel grotere kans om een chronische draaiduizigheid te krijgen.
Ja. Dan heb ik nog één ding over de Apply. Dan gaan we nog heel even terug.
Ja.
De Apply, je zei net al, 80% werkt bij de eerste keer.
Ja.
En als het dan niet werkt, dan is het goed om het nog een keer te doen, hè?
Ja.
Want dan heb je bij de tweede keer heb je nog meer kans dat die uiteindelijk wel werkt.
Ja.
Ik weet niet hoe lang je daarmee doorgaat.
De NRG-standaard zegt nu na een week nog 1 keer herhalen. Je kan hem nog vaker herhalen, maar ik denk op zich is dit wel een goed advies van de NRG-standaard om dit gewoon in eigen beheer te houden. Maar als het verhaal verder extreem BPPD is en je Dix-Hallpijk is ook positief bijvoorbeeld, dan moet je wel bij je diagnose blijven. Maar misschien is het dan goed om bijvoorbeeld iemand te verwijzen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut die ook de andere kanalen kan testen.
Ja.
Het filmpje wat op Thuisarts staat voor dat wat we dan de zelf-Apply noemen, dus dat de patiënt dat zelf uitvoert zonder dat er een professional bij is. Persoonlijk denk ik, een eerste Apply is goed om zelf uit te voeren of samen te werken met een fysio die eerste Apply goed uitvoert. Ja. Maar als mensen, want dit komt vaak terug bij mensen, dus en als mensen al jarenlang hier klachten van hebben, ja, dan is de zelf-Apply wel een goed iets om in te zetten.
Ja.
Dus het is wees voorzichtig, denk ik, met een simpele, direct thuisartsverwijzing. Ja. Probeer ze in het begin nog wel bij je te houden voor die eerste Apply.
Ja. Vincent, heel veel dank voor het verschil maken tussen de BPPD, neuritis en de alarmerende zaken, de CVA. De volgende podcast, dat is een nieuwsbespreking met de column van Lianne Wellens. Luisteraars, tot de volgende podcast.
elke maandagochtend een nieuwe HNW-podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!